Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikten recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren horen we hoe de redacties zochten naar de juiste rol, voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten ook over toenemende geweld tegen journalisten. Want dreigementen zijn inmiddels dagelijkse realiteit. Welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen om zichzelf en vooral ook hun mensen te beschermen? Met vandaag Pieter Klok, sinds ruim anderhalf jaar, iets meer, hoofdredacteur van de Volkskrant. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met drie stellingen. Mag je eens of één oneens zeggen, nuanceren doen we later.
Yes.
Ik was liever in een rustigere tijd hoofdredacteur geworden.
Nee.
Media zouden geen platform moeten geven aan corona-ontkenners.
Ja.
En de bijnaam, eens dus, ja. En de bijnaam, die oude bijnaam van mijn krant, de azijnbode doet me niets.
Nee, die koesteren inmiddels.
Die koesteren we. Nou, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Want hoe komt het, denk je, dat de Volkskrant van alle zogenaamde kwaliteitskrant, noem ik ze maar, even de meeste weerstand oproept? Bijvoorbeeld met zo'n bijnaam?
Ja, ik weet niet of het. Volgens mij is het ook een beetje een oud beeld. Dateert van vele decennia terug. Beelden bij kranten zijn heel hardnekkig, heb ik wel geleerd. Het is ook nog steeds het idee dat we echt heel links zijn. Zijn volgens mij ook al enige tijd niet meer. Maar beelden blijven heel lang hangen. Ja, er was een tijd dat de Volkskrant.
Kutkrant was, bedoel je?
Nou ja, het moeilijk vond om de zonnige kant van het bestaan te zien.
Ja, ja.
Of het was moeilijker dan we het nu vinden.
Ja.
Dus dat beeld achtervolgt. Dus ja, we zijn een kritische krant. En sommigen vinden dat misschien vervelend.
Dat zeggen ze ook weer over reputatie. Die komen te voet en gaan te paard.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Dus dat geldt hier dan voor, dat blijft maar plakken dan.
Ja, je komt er heel moeilijk vanaf.
Ja, want ik zag op YouTube een nummer, de Volkskrant is een kutkrant, is meer dan 150.000 keer bekeken.
Ja, dat is Joop Visser, hè? Ja, we zingen het zelf ook nog wel eens. En bij ons 100-jarig bestaan willen we hem ook uitnodigen om het te zingen.
Oh ja, en dan met z'n allen meedoen.
Ja, ik weet niet. De Volkskrant is natuurlijk vanuit een heel grote krant. Dus dan krijg je ook veel kritiek, terecht ook. Want we hebben natuurlijk ook wel macht. Maar er zitten ook heel veel mensen die een beetje teleurgesteld zijn in de krant. Die ooit heel erg van de krant hielden. En dan op een dag iets hebben gelezen wat ze heel vervelend vinden. En dan,
dan afscheid nemen en boos worden.
Als een vrouw waarvan je ooit heel veel hebt gehouden. En dan kom je in een vechtscheiding en dan word je extra boos. Omdat je zoveel van iemand hebt gehouden.
Die band hebben sommige lezers met jouw krant.
Heel veel mensen zijn met de krant opgegroeid. Hè. Die hebben hem als student zijn ze hem gaan lezen. Of sommigen al, die zijn hem als jonge katholiek gaan lezen. Dus de band met de krant is heel hecht. Dus als een krant je op een gegeven moment teleurstelt, dan heb je ook wel de neiging om dat heel heftig te uiten.
Ja, maar het zit hem dus in de reputatie van ooit. Het zit hem in dat jullie de grootste zijn. Het zit hem in dat jullie kritisch zijn. En dat verklaart dan ook de weerstand die er is in sommige kringen.
Ja, dat denk ik. Ik verbaas me in het begin wel over. Als je hoofdredacteur bent, komt een hoop van die sentimenten worden ook op jou geprojecteerd. Hè? Want jij bent eenmaal
een
organisatie van het. En dan zien mensen echt een soort lul in je. En daar moest ik wel even aan wennen. Want ik dacht, maar je kent me helemaal niet. En waar komt het nou precies vandaan? Maar dat hangt denk ik samen met dat je een machtig instituut bent die ook heel veel irritatie oproept soms.
En waar jij dan leiding aan geeft als hoofdredacteur sinds ruim anderhalf jaar. In een interview in je eigen krant met als titel ook onze eigen hoofdredacteur dacht dat het allemaal wel mee zou vallen met corona. Want we moeten het toch over hebben over corona.
Ja.
Jij dacht in het begin, het is maar een griepje?
Nou, ik wist het eigenlijk niet. Ik stond in voortdurend contact met Maarten Keulemans, onze wetenschapsredacteur.
Onvermoeibaar schrijft over corona,
ja,
dag in, dag uit.
Hij was de allereerste die het op 11 januari 2020 erover begon te schrijven. En is eigenlijk tot op de dag van vandaag gaat hij door. Maar we zaten de hele tijd kijken naar die cijfers. En wat is nou precies het sterftecijfer? Hoe besmettelijk is het nou precies? Dat wisselde in het begin heel erg. En mijn beeld werd wel heel erg gevormd, achteraf bezien, door de vorige pandemie die eraan zou komen. De Mexicaanse griep.
Viel mee uiteindelijk.
We hebben enorm gewaarschuwd. We hebben heel veel vaccins ingeslagen. Kostte toen honderden miljoenen. Vonden we toen nog heel veel geld. Dus ik dacht, rustig. En je wil als medium ook geen angst aanwakkeren. Dat heb ik me vanaf het begin af aan ook heel stellig voorgenomen. Er is al angst genoeg in de wereld. Dus ik dacht, laten we vooral een rustige toon aanslaan. Nou, RIVM sloeg ook een heel rustige toon aan. Als je dat terugleest, echt een opvallend rustige toon. Dus ja, ik zat in het begin wel heel erg in de debunkstand, denk ik, kun je achteraf zeggen. Wat, misschien hadden we toch wat sneller. Wat natuurlijk gebleken is in de hele crisis, dat je bij pandemie beter het zekere voor het onzekere kunt nemen. Dus je kunt beter wat harder ingrijpen dan dat je gaat zitten wachten en kijken wat is het precies. En
maar goed, dit is inderdaad kennis achteraf. Want op 29 februari had de Volkskrant een voorpagina met de kop: de angst lijkt erger dan het virus zelf. Ja. Een kop gemaakt door de hoofdredacteur.
Ja, heb ik zelf geschreven, ja.
Trots
ja,
op?
Dat dacht ik toen nog. Nou ja, achteraf natuurlijk helemaal niet.
Nee.
En het gekke was, ik heb vlak daarna...
Het is makkelijk ook om achteraf te zeggen, hoe had je dat moeten doen? Maar toch, dat op zo'n dag wordt dan een afweging gemaakt.
Ja, wat ik gewoon de fout die ik heb gemaakt is... kijk. In zo'n crisis moet je niet te snel proberen te duiden. Je hebt natuurlijk als krant wil je heel erg proberen je lezer te vertellen wat is hier nu precies aan de hand. En dat wil je heel. Ja, daar ben je heel gretig in. En ik denk in tijden van een crisis moet je gewoon de feiten voor zichzelf laten spreken en niet al proberen een soort conclusie te trekken. Maar goed, de slot lijkt.
Ja, daar kom je er nog mee weg, bedoel je?
Nee, ja, god, hier ben ik niet trots op.
Nee.
En het gekke was, even later hoorde ik een podcast van de New York Times, de Daily. Dat was de viroloog. En hun viroloog van dienst, die legde voor het eerst uit. Toen dacht ik, oh wauw, nee, dit is toch wel heel overtuigend dat het heel erg is. En eigenlijk vanaf dat moment was ik daar volledig van doordrongen.
Ja. Ja.
Maar dat duurde even.
Ja. Want ik ben benieuwd hoe dat dan gaat bij zo'n groot medium als een krant. Dan in eerste instantie is er van, nou, laten we het rustig aan doen. RIVM doet ook rustig aan. Je zat ook een jaar geleden bij collega's van Radio 1, bij Spraakmakers. Ja. Laat een stukje daarvan luisteren.
Als de angst zo groot is, moeten we echt wel proberen zoveel mogelijk met één mond te praten.
Ja, vind je dat?
Ja, vind ik zeker.
Want er ligt toch ook een journalistieke taak om te kijken naar wat zijn consequenties van beleid. Je moet toch niet alles voor zoete koek aannemen, slikken.
Normaal niet, maar als de angst in de samenleving groot is, vind ik het van belang dat we proberen het eens te worden. En niet tegenstellingen uit te vergroten. En dat gebeurde gisteren volgens mij wel.
Ook dit is weer een jaar geleden, dus met kennis van nu luisteren we er anders naar dan toen. Maar het zegt iets over de stand waarin de Volkskrant of de hoofdredacteur toen stond.
Ja, nou gek genoeg, bij dit fragment ben ik het nog eigenlijk zeer eens. Kijk, wat volgens mij een beetje misgaat in de Nederlandse journalistiek is er worden heel veel meningen tegenover elkaar gezet. Zie je in talkshows natuurlijk ook heel sterk gebeuren. Van we hebben iemand een mening. Nou, iemand met een tegenstelde mening laten we lekker clashen. Maar wat je volgens mij te weinig ziet, is dat mensen echt samen naar een soort gedeelde waarheid proberen te zoeken. Van we zijn het niet eens, maar we gaan toch even kijken waar we het wel over eens zijn en waarom we het niet eens zijn. En dat zeker ten tijde van zo'n pandemie, dat de bevolking echt in de greep is van angst, vind ik dat je echt moet proberen, jongens, blijf met elkaar in gesprek. Dus als je iemand die kritisch is over het coronabeleid, moet je zeker uitnodigen, maar zet er iemand tegenover. Of lees jezelf heel goed in en zorg dat je tegengas gaat geven. Maar probeer te zoeken naar een soort consensus. Maar dat gaat dus heel nadrukkelijk over opinievorming en niet over ons journalistieke deel.
Kijk, dat zou je eruit kunnen concluderen.
We faciliteren een debat en we bedrijven journalistiek. En dit ging duidelijk over het faciliteren van het debat.
Want je zou ook kunnen zeggen, de hoofdredacteur van de Volkskrant vindt dat we niet te kritisch moeten zijn in tijden van crisis.
Ja, dat zou je kunnen vinden. En even later druk me ook ongelukkig uit, hoor. Dus ik heb het ook bij mezelf te danken.
We hebben je gespaard met dit fragment.
Ja, dat was toch een fijn beeld.
Ja,
wat er mis ging, ik was gewoon echt een beetje verontwaardigd. En dat kwam omdat Ab Osterhuis, die ging op tv pleiten dat de lockdown helemaal niet ver genoeg ging. Hij vond ook dat de mensen niet meer 's avonds op straat mochten. Dat de politie op straat moest om ervoor te zorgen dat de mensen niet meer naar buiten gingen. Ja, en dat is een element van de lockdown. Later ook de avondklok, waar ik altijd persoonlijk grote moeite mee heb gehad. Ik vind het toch een grote inbreuk in de persoonlijke vrijheden van mensen. En dat, ja, daar was ik op dat moment echt oprecht verontwaardigd over. Ik dacht, ja, we gaan toch niet krijgen dat we 's avonds niet meer naar buiten mogen.
Ja, we kregen het wel.
We kregen het eigenlijk wel. Nou, toen heb ik weer tegengepleit. Ja, ik vind het nog steeds achteraf vind ik dat een te zware maatregel. Kijk, de overheid mag adviseren, mag dringend adviseren, maar echt verbieden om naar buiten te gaan. Ja, dat is toch eigenlijk een soort vorm van opsluiting. Dus daar had ik principieel bezwaar tegen. En daardoor reageerde ik te verontwaardigd. En dat was een van de lessen. Ik was toen ongeveer een half jaar hoofdredacteur. Dat als je verontwaardigd bent, dat je even tot 10 moet tellen. en op je formuleringen moet letten. Want je gaat, als je verontwaardigd bent, ga je dingen heel hard formuleren. Heel ongenuanceerd formuleren. En
om het scherp aan te zetten. Maar het is natuurlijk interessant, want je was een half jaar hoofdredacteur. Een van die stellingen aan het begin was, ik was liever in een rustigere tijd hoofdredacteur geworden. Nee. Nee, zei je.
Nee, ja, ik vond het geweldig. Ja, ik vond het begin af aan ook natuurlijk enorm voorrecht om in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog een krant te mogen leiden. Het is natuurlijk een waanzinnig fascinerende tijd die we hebben meegemaakt. En dat je daar middenin mag staan en mag proberen te bedenken wat je erover moet schrijven en welke invalshoek je moet kiezen. Ja, ik vind dat nog steeds een voorrecht.
En maakt het dan verschil dat je al sinds 2010 adjunct hoofdredacteur was? Is die ene stap dan, is dat dezelfde als de stap van achtergrondzanger naar frontman?
Nou ja, misschien was ik wel wat ervarener en wat handiger. En ik denk als ik inderdaad meteen uit het niets was begonnen, dat ik vraag me af of ik het had volgehouden. Ja. Want dan is het wel veel. Ja, het is natuurlijk ook veel. Ik bedoel, en ook veel spanning.
Wat is veel?
Ja, je moet heel veel beslissingen nemen. Je moet continu het nieuws in de gaten. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Er zijn natuurlijk ook op de redactie verschillende kampen. Hè? Mensen die vinden de lockdown veel te streng. En anderen die vinden de lockdown niet streng genoeg. Er is gewoon spanning. Er is spanning doordat mensen op afstand moeten werken. Ja, je moet vooral heel veel nadenken in tijden van crisis. Ik was in 2008 was ik economieverslaggever ten tijde van de kredietcrisis. Toen moest ik ook elke dag stond ik op wat is hier aan de hand? In godsnaam, niemand kon je vertellen, want het was een volstrekt nieuwe situatie. Dus je moet heel veel zelf denken, je moet jezelf informeren. Dat is een heel intensief, een prachtig, maar heel intensief proces. En als je dan ook nog moet leren leiding geven en moet leren personeelsbeleid voeren, als je dat allemaal bij elkaar moet doen, kan me voorstellen dat het dan misschien een beetje veel was geweest.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 hoofdredacteuren van grote media in Nederland. Met vandaag de gast Pieter Klok, hoofdredacteur van De Volkskrant. Laten we het hebben over een grote, recente scoop van jullie. Het artikel over Siewert van Linde. Die deed alsof hij vanuit liefdadigheid mondkapjes vanuit China importeerde. Maar ondertussen een miljoenen winst opstreek. Een mooie primeur van jullie.
Ja, van Frank Hendricks en Tom Kreling vooral.
Er zat veel werk in, denk ik.
Ja, Frank Hendricks schrijft eigenlijk al sinds vorig jaar over mondkapjes. Zijn eerste primeur was volgens mij april vorig jaar. Toen had hij achterhaald dat Nederland dus nog in februari een hele lading mondkapjes naar China liet gaan.
Maar dat ging die kant op inderdaad.
Dat was achteraf vrij pijnlijk natuurlijk. Toen we met die tekorten werden geconfronteerd. Maar later heeft hij ook geschreven dat dus we enorme mondkapjesberg hebben. Hè. Dus dat is heel Nederlands. Een beetje, of dat is eigenlijk de hele coronacrisis. Is toch een beetje too much too late. Hè. We doen iets te laat. En dan doen we het voor zo groot. Dat we nu met pakhuizen vol mondkapjes zitten.
Waar geen meldplasma, maar mondkapjesberg.
Ja, ja. Dus Frank was daar eigenlijk al ruim een jaar mee bezig. En op een gegeven moment kregen we ook deze tip. En Tom Kreling kreeg die tip ook van de andere kant. Dus toen zijn ze die tips naast elkaar gaan leggen en hebben dit verhaal geschreven.
En toen kwam er een groot verhaal uit. Dat is wekenlang is dat nu al beheerst dat voor een groot deel ook het nieuws. Kritiek daarop was ook dat we heel erg op de man was.
Ja, nou dat vond ik zelf ook lastig. Want normaal, ik heb eigenlijk bij mijn aantreden gezegd dat ik dat minder wilde doen. Dus minder op de man en meer op het systeem in je verslaggeving. Dus niet zozeer zoeken naar één dader die iets heel fouts heeft gedaan. Maar meer kijken van, meestal is het toch een breder probleem. Zijn er meerdere daders? Is niemand helemaal onschuldig? Dus in die zin was het een beetje tegen mijn programma in. Alleen ja, in dit geval, die individuele zaak laat wel heel goed zien wat hier op grote schaal is misgegaan. Dat ministerie in een vlaag van paniek als een gek mondkapjes is gaan bestellen. En ook, ja, we weten dus niet precies nog wat de motieven van Siewert van Linde zijn geweest. Dus daarom ben ik zelf wat voorzichtig met mijn oordeel. Wat ik ook wel een beetje onaangenaam vind, is de hardheid en de massaliteit waarmee op iemand wordt gehakt, eigenlijk. Dat moet ik zeggen. Maar goed, mijn redactie zegt dat je komt altijd voor de underdog op. En,
softie.
Softie, daar worden ze wel eens gek van. Want ja, hij is toch miljonair, dus daar hoeven we echt geen medelijden mee te hebben. Maar goed, er wordt natuurlijk heel heftig op gereageerd. Ja, en hij wordt afgemaakt. En er wordt gezegd dat zijn carrière al voorbij is op zijn 30ste. En
ja, met 9 miljoen kun je ook wel met pensioen gaan, zou je aan de andere kant weer kunnen zeggen.
Ja, maar definitief afserveren van mensen, daar heb ik altijd wel een beetje moeite mee. Maar dat gezegd, dit is natuurlijk wel relevant. En het verhaal is nog steeds relevant, want we weten nog steeds niet alles. En hij heeft natuurlijk wel met heel veel aplomp beweerd dat hij geen winst maakt. Ja, dat had hij gewoon niet moeten doen.
Nee, want hij heeft dus die winst gemaakt, daar kwam Follow the Money achter. Is dat dan een beetje dat jullie de voorzet geven en zij de bal inkoppen? Dacht je dan, hadden wij dat bedrag maar boven tafel weten halen?
Nou, nee, want ik vind het alleen maar fijn als journalistieke organisaties elkaar helpen. Dus ik was eigenlijk eigenlijk wel blij dat Follow the Money nog min of meer mee ging helpen en met eigen primeurs kwam. En zij hebben natuurlijk weer hun eigen methodes. Ze zijn gewoon hele goede financiële onderzoeksjournalisten die daar werken.
Dus dat is eerder samenwerking dan concurrentie, bedoel je?
Ja, dus ik vind het prima. Kijk, die laatste primeur, daar baalden we wel een beetje van. Want wij hadden eigenlijk tegelijkertijd die documenten gehad, maar we hadden gewoon minder snel gehandeld. Dus dat was wel jammer.
Waardoor zij net eerder kwamen met dat bedrag.
Ja, dus dat vind je toch wel vervelend. Ja,
ja dat snap ik.
Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, ik gun het Follow the Money heel erg. Want ik vind het heel knap wat zij daar doen. En ik vind de hoofdredacteur mag ik ook heel graag.
Je zei bij je aantreden niet alleen dat over het systeem. Je zei nog iets anders. Ik las een quote van je waarin je zei bij je aantreden: ik kies voor een Volkskrant die begrip aanwakkert in de samenleving in plaats van verontwaardiging stimuleert. Ja. Een open, nieuwsgierige krant die ook ongemakkelijke vragen stelt. Een krant die geen partij kiest.
Ja.
Sta je er nog steeds achter?
Zeker dat eerste deel. Er is heel veel verontwaardiging in de samenleving. Kijk, vroeger had een krant misschien de taak om, dat zei Paul Jans ook in een van de eerdere interviews, om juist de polarisatie aan te wakkeren, om het debat op gang te krijgen. En dan helpt het om ook een beetje verontwaardig te berichten. Maar nu is er al heel veel verontwaardiging in de samenleving.
Heel veel polarisatie.
En heel veel polarisatie op sociale media. Dus dan is de vraag, ja, wat is je rol als krant? Ja, die zie ik dan eerder om juist te proberen, wat ik net zei, te zoeken naar gedeelde waarheid. Te proberen elkaar te begrijpen. Wat zit er nou precies achter hoe hij denkt? Ja, daar zie ik veel meer een rol voor ons. En ik geloof er persoonlijk ook veel meer in. Ik hou helemaal niet van verontwaardiging. En zeker niet gemakkelijke verontwaardiging. Ik vind het veel interessanter. Zoals afgelopen zaterdag hadden we een interview met Haai van der Heijden, die scenario schrijver.
Ja, precies. Hij heeft PVV gesteund en ervoor gestemd. En was er open over. En kwam daardoor eigenlijk buitenspel te staan in Hilversum, zegt hij.
Alom gezien als een paria. Nou, dan kan je zeggen, die moeten we niet interviewen. Want die houdt dus zulke abjecte standpunten op. Nou, dat vind ik niet. Ik vind het interessant om te lezen hoe zijn standpunten ook voortkomen uit zijn levensverhaal. Hè, wat natuurlijk vrij tragisch is met de vader die bij de NSB heeft gezeten. Ik probeer toch liever ook Haai van der Heijden te begrijpen. Dat vind ik altijd interessanter dan hem te veroordelen. Ja. Ik vind dat laatste gewoon niet zo interessant.
Maar ik vraag het ook omdat je zegt een krant die geen partij kiest. Tegelijkertijd lijk je ook te staan voor een activistische krant. Dat concludeer ik dan weer op basis van een interview in je eigen krant, waarin je zegt, als dit eenmaal voorbij is, deze pandemie, moeten we vol op de energietransitie gaan zitten. Hoe gaan we broeikaseffect bestrijden? Je moet heel goed nadenken hoe je zo'n onderwerp levendig houdt, zodat de politiek ook in actie komt.
Ja.
Hier spreekt de woordvoerder van Greenpeace, dacht ik.
Ja, nou, daar ben ik zelf gewoon nog niet helemaal over uit. Ik vind wel dat je geen partij moet kiezen, in de zin dat je bij elk onderwerp wat je beschrijft alle geluiden aan het woord moet laten. Hè. We hebben ook een columnist, Martin Sommer, die is vrij kritisch over alle plannen voor de energietransitie, over windmolens en dergelijke. Dat koester ik ook, want ik vind van belang dat dat debat gevoerd wordt. Dus ja. Ik zal nooit proberen het debat te beperken. Of te zeggen, nou, die geluiden doen we niet meer in de krant. Of we moeten deze feiten een beetje wegmoffelen. Daar geloof ik totaal niet in. Maar ik denk wel dat je als krant, je kunt wel laten zien wat je belangrijk vindt. En waar je voor staat. En ik vind, denk ik, de energietransitie is wel, denk ik, misschien wel de belangrijkste uitdaging waar we voor staan. Daar is in principe ook weinig twijfel over, denk ik.
Met wie bedoel je dan wij als mensheid, niet de Volkskrant?
Wij als mensheid, wij als Nederland denken toch in meerderheid, of in overgrote meerderheid, dat het broeikaseffect bestaat en dat we daar iets aan moeten doen. En in die zin denk ik, daar kan je als krant wel aan bijdragen door het continu op de agenda te blijven zetten. Maar dan, je moet ook op de agenda zetten dat biomassa misschien een hele slechte oplossing is. Of dat kernenergie misschien wel een heel goede oplossing is. Dus je moet wel open blijven. En je moet ook uiteindelijk open blijven. Is de prijs niet te hoog? Wordt het wel eerlijk verdeeld? Het gaat natuurlijk vaak.
Is de taak van een krant om zo'n onderwerp op de agenda van de politiek te krijgen? Want dat is eigenlijk wat je zegt in zo'n quote. We moeten goed nadenken hoe we zo'n onderwerp als de opwarming van de aarde levendig houden, zodat ook de politiek in actie komt.
Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, daar ben ik wel de afgelopen, sinds corona, iets anders over gaan denken.
Oh, vertel.
Nou ja, ik vind dat je, ik zeg het op de redactie zelf, wij hebben de plicht om te zorgen dat het maatschappelijk debat over de goede dingen gaat en dat het op een goede manier wordt gevoerd.
En jullie bepalen wat de goede dingen zijn?
Dat bepalen we als krant. Ja, dat is namelijk ons voorrecht. En dat doet elke krant. Want elke krant beslist elke dag, waar gaan we aandacht aan besteden? Wat doen we groot, wat doen we klein?
Uiteraard, het is een nieuwsselectie.
De journalisten die net doen van, wij onthullen gewoon wat feitjes en zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen. Hè, wat ik bij mijn voorgangers een beetje proefde. Ja, dat vind ik niet helemaal recht doen aan onze positie. Media hebben de macht om te bepalen waar het debat over gaat. Dus dan moet je over nadenken hoe je die macht inzet. En daar maak je keuzes bij. Maar vervolgens vind ik het wel echt van cruciaal. Dus bij het agenderen, Hè, dus op de politieke agenda zetten van onderwerp. Dat is eigenlijk ons vak als journalist. Mm-hmm. Dat heeft RTL ook gedaan met mm-hmm. die kinderopvangtoeslagaffaire. Dus waar het over gaat, daar ben je sturend in. En daar zit een keuze in. Ja, dat mag je activisme noemen. Ik denk dat het gewoon het wezen van de journalistiek is. Daar moet ik gewoon beslissen. Mensen, dit is dit het belangrijkste onderwerp wat in de wereld gebeurt.
Helder.
En hier moeten we het over hebben.
Ja, aansluitend op dat onderwerp. Jullie hebben columnisten. En ik denk dat ik al weet dat het antwoord op deze vraag gaat zijn. Onze columnisten zijn vrij in wat ze schrijven. Maar mm-hmm. toch, een column van Asje ten Broeke. Ja. Waarin ze filosofeert over wat te doen als de mogelijkheden voor vreedzaam verzet tegen het kapitalisme en de bijbehorende CO2-uitstoot zijn uitgeput. Dan komt ze met de suggestie misschien wel een bom maken. Dat viel te lezen als een oproep tot geweld.
Ja, zo kon je het lezen. Ja, ik schrok er ook wel een beetje van, maar uiteindelijk kon ik de... Het zit op het randje. Ze roept niet op tot geweld. Ze zegt, het is een soort hypothetische column. Hè, van is blijven uitstoot van CO2... is dat niet veel erger dan een pijpleiding opblazen? Mm-hmm. Dat is eigenlijk de morele vraag die ze zich stelt.
En zelfs pacifisten zien dat gewapend verzet in de Tweede Wereldoorlog nodig was.
Het is een beetje de vraag, had je Adolf Hitler op zijn vijfde moeten vermoorden? Hè? Dat is ook zo'n klassieke morele vraag. Of liefst misschien eerder al. Nou, dat vind ik op zich, mag je die morele vraag opwerpen. En ik vond, als je die column precies leest, vond ik het net geen oproep tot geweld. Maar het was duidelijk op het randje. En als het een oproep tot geweld is, dan mag je niet in de Volkskrant staan. Ja. Laat dat duidelijk zijn.
En wanneer is het dan op het randje? Wanneer is het voor het randje en over het randje? Ik zoom er even op in, omdat dit nou precies het werk is van de hoofdredacteur.
Ja, nou ja, ik vond het dus dat het hart van deze column was een gevoel van onmacht bij haar. Van, hey, hallo jongens, we doen er maar niks aan. Maar ze zegt duidelijk, nou, voorlopig is er nog genoeg, zijn er nog genoeg vreedzame middelen die we in kunnen zetten. Maar komt uiteindelijk niet de grote vraag op tafel, wat is erger? Een pijpleiding opblazen of verder uitstoten en ervoor zorgen dat de wereld langzaam
laatste zinnen van de column, als er een moment komt waarop we alleen met explosieven de levens en toekomst van onze kinderen kunnen redden, zou ik dan gewoon doorgaan met mijn leven en er het beste van hopen, of zou ik leren hoe je een bom maakt?
Ja, dat is nog een vraag. En dat is precies het randje.
Het is
nog
een vraag. Daardoor kon het.
Ja, maar ja, op het randje.
Ja. Ja. Zijn dat dan dilemma's? Want dat is dus het werk van de hoofdredacteur. Hoe ga je ermee om als hoofdredacteur? Lees je het dan 3 keer, 4 keer, 5 keer... voordat je beslist dit kan of dit kan niet?
In dit geval, 2 keer, denk ik. Dat ik de eerste keer dacht ik, dit is wel. Dit ziet er niet zo goed uit. En dan lees je hem nog een keer, denk je, volgens mij kan hij net. Ja, dat. Dus je probeert je eigen. Je denkt er heel goed over na.
Ja. Want uiteindelijk is dat, zo zeggen ze het in het Amerikaans, toch? De buck stops bij jou. Dus uiteindelijk die beslissing ligt bij de hoofdredacteur.
Ja, dat is ook het interessante verschil tussen een baan van adjunct hoofdredacteur die ik 9 jaar gedaan heb en hoofdredacteur.
Dan kon je hem lekker doorschuiven de dag.
Heerlijk, heerlijk. Altijd verschuilen achter zijn brede rug.
Ik vind deze op het randje, wat denk jij?
Dat is heel fijn. Ja, dat is een klassiek verhaal over Obama. Dan op een gegeven moment hebben ze achterhaald waar Osama Bin Laden zit. Of de geheime diensten denken dat te weten. Hè. Die leggen alle bewijzen over. En dan zitten ze daar in die war room met z'n allen. Wat zullen we doen? Hebben we genoeg bewijs om met speciale troepen daarheen te gaan? En dan wordt op een gegeven moment gezegd, Barack, ga jij maar even naar dat kamertje. En nu sta je er alleen voor. Jij moet het beslissen. Succes ermee. En dat, in mijn geval is veel minder dramatisch. Maar dat gevoel dat uiteindelijk is er maar 1 iemand die het definitieve besluit neemt. Ja, dat is wel een duidelijk verschil met als je een andere bestuurlijke functie hebt. Ja.
We gaan er zo over verder praten. Dan ook de vraag waarom je vindt dat je eigenlijk geen radio-interviews meer moet geven.
Heb ik dat ook al gezegd?
Heb je ook gezegd, ja. We hebben het er zo over. 2.5 uur van BNR's Big Five.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het 2.5 uur van BNR's Big Five. Deze week 5 hoofdredacteuren van grote media in Nederland. Met vandaag de gast Pieter Klok van de Volkskrant. Die op een van de stellingen aan het begin van dit programma zei, en de stelling was, media zouden geen platform moeten geven aan corona-ontkenners, eens.
Ja, zeker. Volgens mij moet je dat de lezer niet aandoen. Ja, of althans, er zijn wel pogingen gedaan, hè, niet door ons, dat je probeert Willem Engel te interviewen of zo. Maar de interviewvorm is gewoon niet de geschikte vorm. Wat je wel moet doen, is de hele tijd kijken van, zit er iets in wat hij zegt? Als hij met feiten schermt, moet je kijken, is dat echt zo? Laatst ging in omloop dat 11.000 mensen na vaccinatie waren overleden. Hè? Dus dat was weer echt een nieuwsfeit waar die Willem Engels van deze wereld dan heel opgewonden over worden. Van kijk eens hoe dodelijk dat vaccin is. Dan gaan we dat wel uitleggen van hoe zit dat precies. En op die manier geef je dan een podium, ik denk het niet.
Maar ik begreep dat je wel een Zoom-gesprek met Willem Engel bijvoorbeeld hebt gehad. Is dat dan om te kijken van, verdien je een plek in onze krant?
Nee, dat was eigenlijk... Op een gegeven moment stonden ze bij ons voor de deur te demonstreren. Omdat ze boos waren op ons. Omdat wij dus de waarheid manipuleerden in hun ogen. Dus toen ben ik gewoon naar buiten gegaan om met hen te praten. Ja, en dat werkt toch altijd het best. Want dan zijn het ook maar gewoon vaak enigszins beschadigde mensen. Die allemaal zorgen hebben over van alles en nog wat. En die zorgen heel erg projecteren op die coronadiscussie. Dus ik vond het eigenlijk heel leuk om met die mensen te praten. Dus toen, en toen vroeg even later een van die leiders, niet Willem Engel, maar de man, het is een tweede man, zeg maar. Mm-hmm. Die vroeg, wil je nog eens een Zoom-sessie met ons? Toen dacht ik, nou, dat vind ik wel interessant. Maar dat had geen journalistiek doel. Dat was meer om te leren begrijpen, ja, in die zin wel journalistiek. Om te leren begrijpen, hoe denken ze? Waarom is hun wereldbeeld zo anders dan het onze? Ja, dat vind ik, wat ik al eerder zei, ik vind het altijd interessant om te proberen mensen te begrijpen. Dus dat viel daar ook onder.
Ja.
Maar dat is iets anders dan dat je ze volgens gewoon de krant intilt en zegt, nou, dat vinden deze mensen nu eenmaal. En dat
dus
volgens
onweersproken
laat.
Ja. Want in een dubbel interview met Hans Nijenhuis, collega van het AD, sinds oud-collega, hoofdredacteur daar, zei je zorgelijk dat mensen zich van kranten afkeren, maar ja, je kunt er weinig aan doen.
Wat je eraan kan doen is wel gewoon zorgen dat je het debat breed voert over allerlei kwesties. Maar voor sommige mensen zal het nooit breed genoeg zijn. Als jij online informeert en in allerlei complottheorieën gelooft, ja, dan is het wereldbeeld wat de krant je voorschotelt, dat geloof je gewoon niet. En daar is vrij moeilijk wat aan te doen. Dus het enige wat je kan doen, ik weet niet zo goed. Dat is een probleem wat we nog niet zo goed...
Denk je daarover na als hoofdredacteur? Want je kan ook denken vanuit, oké, die groep geef op, dat zijn niet mijn lezerspunt.
Nou, ik geef nooit iemand op. Maar ik vind niet dat je om die mensen te bereiken je journalistieke principes moet verloochenen. Dus bijvoorbeeld iemand interviewen alleen maar omdat hij veel aanhang heeft, die vervolgens alleen maar onzin uitkraamt. Dat is denk ik de crux. Daarom vind ik niet dat je Willem Engel moet interviewen. Je moet wel kijken of hij standpunten heeft waar iets in zit. Maar je moet hem niet zomaar een podium geven.
Maar tegelijkertijd brengen jullie wel een groot stuk over moederhart. Dat is dan een groepering van vrouwen die zich verzetten tegen ook alle coronamaatregelen. Ja. Omdat ze vinden dat hun kinderen daar slachtoffer van zijn.
Maar dat staat keurig. Als ze al iets zeiden wat wetenschappelijke pretentie is, dan werd dat in het stuk zelf weersproken. Dus je geeft het was geen interview. Het was een stuk over een fenomeen waarin je wel probeert te begrijpen wat
de
motieven zijn.
Dus op die manier kan het dan?
Dan kan het heel goed.
Ja. Ik zat namelijk te denken hoe vatbaar de lezer van de Volkskrant is voor nepnieuws, zal ik maar zeggen. Voor dat soort berichten. Doen jullie daar onderzoek naar? Zijn er onder jullie lezers ook bijvoorbeeld viruswappies of viruswaarheid of viruswaanzin? Weet ik hoe je ze moet noemen.
Een klein percentage wel. Wij zijn van oudsher hebben we ook heel veel yoga-beoefenaren in onze lezerskring.
Ja.
Ik heb wel eens een oud dorpsgenoot van mij, die had een grote yogaschool, die zegt, nou, op het moment dat ik een advertentie in de Volkskrant had gezet, vanaf toen ging het echt goed lopen. Dus van oudsher hebben wij wel een deel van de achterban is wel spiritueel aangelegd. Mm-hmm. En een deel van de spirituelen die is vatbaar voor de antivaxbeweging. En ook misschien wel voor het geluid van Willem Engel. Ik heb wel mails gehad waarin mensen zeiden van, je moet die Willem Engel eens goed interviewen. Ja. Want die heeft allemaal interessante dingen te vertellen.
Krijg je ook dreigmails? Want dat is ook een terugkerend thema deze week bij de hoofdredacteur. De tegenstand die er is tegen journalistiek.
Nee, ik zelf niet. Ja, god, je krijgt wel eens vervelende mails. Nee, dat mag eigenlijk geen naam hebben. En op zich hebben wij het wel, ook wat dat betreft, wel behoorlijk getroffen. Waar wij vooral last van hebben is online intimidatie natuurlijk. Van auteurs die een stuk schrijven en vervolgens online op alle mogelijke manieren worden uitgescholden. En soms geïntimideerd en het tot en met bedreigen aan toe. Dus dat zien we wel. Maar verder, ja, het is nog niet echt gevaarlijk geweest. Ik ervaar het zelf ook niet zo. En ik had gisteren Peter de Waard, had ik gesprek met Peter de Waard, de man die de meeste stukken heeft geschreven.
Dat is een columnist die elke dag in de krant staat, toch?
Ik denk dat hij de meest producerende journalist ter wereld is. in ieder geval van Nederland. Maar die gaat binnenkort met pensioen.
Betaal je per woord?
Nee, gelukkig niet. Nee, ook niet. Maar hij blijft naast pensioen voor ons werken, maar ook niet per woord, want dat is niet te doen in zijn geval. Maar hij vertelde dat toen hij begon, dat hij ook wel zes Hells Angels aan zijn deur had gehad. En toen werkte hij samen met Pieter Storms.
Die kwamen niet om een handtekening vragen, bedoel je?
Nee, die waren boos omdat hij iets had naars over hen had geschreven in hun ogen. Dus het is niet een heel nieuw fenomeen.
Nee.
En Pieter Storms stelde, daar werkte hij toen mee samen bij de Alkmaar de Krant. Die werd bedreigd door de Roma-gemeenschap. Dus het is, ja, behalve het online deel, wat echt nieuw is. En het tweede, waar we echt last van hebben, en vooral onze fotografen, is dat die steeds moeilijker hun werk kunnen doen. Vooral bij demonstraties. Hè. Want het voorbeeld van die fotograaf die een steen naar zijn hoofd kreeg, daar maak ik me wel echt zorgen over. Het wordt door mensen in toenemende mate niet geaccepteerd dat ze op de foto staan. En deels is dat ook nog wel te begrijpen. Want vroeger stond die foto alleen in de Volkskrant. Nou, dat las maar een beperkt deel van de Nederlanders. En nu gaat hij ook online en kan hij eindeloos worden rondgepompt en krijgt iedereen hem te zien. Dus het is ook nog wel te begrijpen dat mensen zich een beetje verzetten. Op scholen mogen we ook niet meer zomaar fotograferen vanwege de AVG. Dus dat begrijp ik allemaal wel, maar dat ze vervolgens ook geweld gebruiken, dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. En maakt het ook echt wel moeilijk voor fotografen om hun werk goed te doen.
Ja, bij andere hoofdredacteuren die deze week hier zaten, is dit element onderdeel geworden van hun werk. Hoe bescherm ik mijn verslaggevers? En iedereen doet dat op zijn eigen manier. De NOS haalt logo van reportagewagens en microfoons.
Ja.
RTL doet dat niet, maar die zijn weer op andere manieren bezig. De Telegraaf heeft permanente beveiliging voor John van den Heuvel. Op wat voor manier is het onderdeel van jouw werk?
Nou, veel minder. Kijk, het voordeel van schrijvende journalistiek is dat je onzichtbaarder bent. Hè. Als je op een demonstratie bent, is niet zichtbaar. De audiovisuele media hebben natuurlijk een groot probleem. Die moeten er met busjes heen waar een logo op staat. Dus die zijn sneller, denk ik, prooi van de demonstranten. Dus wij hebben op dat terrein gewoon nog niet zo heel veel last. Ik heb de belangrijkste veiligheidsvraagstukken zitten eigenlijk bij onze correspondenten die naar oorlogsgebied gaan. Dus Anna van Es die in het Midden-Oosten werkt. Dat zijn voor ons de grote vraagstukken van kan je dat verantwoord doen? En zeker haar voorganger Remco Andersen, die is bijna gewoon ontvoerd geweest, meerdere malen. Daar maken wij ons altijd wel heel veel zorgen om.
Ja, maar dat is dan inderdaad in het buitenland. Maar hier in Nederland zijn
valt het vooralsnog mee. Dus op de fotografen na.
Ja. Dat heeft te maken met polarisatie. Dat kwam deze week verschillende keren voorbij. Toch, die weerstand tegen de journalistiek. Daar hebben we deze week over gehad. Iedereen ziet het probleem. Sterker nog, vandaag op jullie voorpagina polarisatie in het onderwijs. Ja. Daarin werd beschreven dat leraren sommige onderwerpen vermijden.
Ja, ik vond het een heel zorgelijk stuk eigenlijk. Dat ik dacht, jeetje, dat leerlingen niet eens meer het belang van democratie zien. En dus ook niet het belang dat je gewoon, hè, wat ik eerder zei, moet proberen het eens te worden in de democratie. Dat je wel je mening mag uiten en boos mag zijn, maar dat je uiteindelijk wel probeert met elkaar in gesprek te gaan. Dat vind ik zo'n basisvoorwaarde voor een democratie, dat we dat wel blijven uitdragen. Jongens, we moeten met elkaar in gesprek blijven. Nou, als in de klas al is besloten dat gesprek is onmogelijk, ja, dan maak ik me wel grote zorgen over de toekomst. Je ziet mensen denken dat het debat is het uiten van een mening. Hè? Iemand uit een mening, iemand anders zet er een mening tegenover. Dat is debat. Dat is geen debat. Een debat is dat je gaat praten met elkaar. Hè? En dat zie je in de Tweede Kamer ook steeds minder gebeuren. En dat baart mij echt grote zorgen. En ik zie het wel als rol van de krant, hè, los van ons journalistieke werk, om te proberen dat debat wel gaande te houden en te voorkomen.
En hoe doe je dat dan? Want als leraar vermijden dus bepaalde onderwerpen. Eerder deze week kwam ook het chilling effect voorbij, ook bij journalistiek, dat je bij sommige onderwerpen denkt, misschien moeten deze even niet aanraken.
Ja, nou, op de redactie lukt het volgens mij. Maar de emoties op de redactie lopen ook wel eens hoog op. Hè? En dan probeer je toch met een beetje ironie, een grap te maken. Vooral proberen dat mensen zich niet in een schuttersputje ingraven. Dus dat is op de redactie. Ja, en in de samenleving.
Over wat voor onderwerpen lopen de emoties hoog op jullie op de redactie?
Over de lockdown was het op een gegeven moment wel. We waren echt wel twee kampen. En vrij emotioneel ook wel. En dus toen hebben we ook gezegd, daar hebben we er een beetje spel van gemaakt. Het team IC en het team Café. Dat is dan een methode om het wat lichter te maken. Ja. En om het ook een beetje te relativeren. Kijk, ik geloof heel erg, en dat is ook een basiswaarde van de Volkskrant. Volgens mij zijn we al lang al niet bij de azijnbode. Want volgens mij hebben wij de meeste zelfrelativering van alle kranten in Nederland. Zelfrelativering, ironie, met wat afstand naar jezelf kijken. Dat zijn fundamentele waarden voor een democratie. En dat zou iedereen moeten doen. Gewoon even jezelf niet zo serieus nemen in je eigen standpunt.
Maar het is niet zo dat, hè, na een analogie van die leraren, dat jullie bepaalde onderwerpen maar niet beschrijven.
Nee, dat doen we nooit. Nee, dat heb ik nog nooit. Het wezen van de journalistiek is dat je alles in principe naar buiten brengt. En alles bespreekbaar maakt. Maar dan gaat het erom, hoe maak je het bespreekbaar? Paul Jans had eerder het voorbeeld van asielzoekers die criminelen waren dan we dachten, omdat de statistieken een beetje verhullend waren. Nou, belangwekkende onthulling moet je zeker brengen. Maar je moet ook wel meteen de context brengen. Hoeveel is het nou precies? Is het niet een groep die het verpest voor de rest? Weet je moet het wel meteen goed brengen, vind ik. Dat het debat goed kan worden gevoerd.
Bracht de Telegraaf het goed?
Nou ja, kijk, Paul gelooft meer dan ik in polarisatie nog als middel. Ik vind de polarisatie in toenemende mate het probleem. Ik zou daar denk ik iets andere keuzes in maken.
Wat had je anders gedaan?
ja, het wat rustiger brengen. Wat meer uitleggerig dan bam met chocoladeletters.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de hoofdredacteuren, met vandaag de gast Pieter Klok van de Volkskrant. Gisteren was hier Paul Jansen van de Telegraaf te gast. Hij kwam al een paar keer voorbij in dit gesprek. Hij had een vraag voor je, een kettingvraag, dat was deze.
Prins staat onder druk. En mijn vraag aan Pieter is, denk jij dat er over 10 jaar... nog 6 dagen in de week een papieren krant bij de mensen wordt thuis bezorgd? En vind jij dat bij het antwoord op de vraag die in de uitgeefwereld al wel een tijdje gaat. In Amerika zien we ook dat er een aantal kranten zijn die niet meer 6 dagen per week verschijnen. Of 7 dagen, hangt een beetje van het land waar je zit. Maar vind je dat, dat bij die afweging alleen een kostenbatenafweging moet worden gemaakt? Of ook bijvoorbeeld journalistieke?
Ja, ik geloof hartstochtelijk in de papieren krant. Ik word binnen het bedrijf al gekscherend de paperboy genoemd. Omdat mijn geloof zo ongebroken is.
De softe paperboy, want je bent ook al een softie.
Ja, ik weet niet hoe lang ik het nog volhoud. Maar de krant is al heel vaak afgeschreven. Toen ik in 2000 bij de Volkskrant kwam werken, zei Pieter Broertjes, we zitten op de Titanic. Vanaf hier gaat het alleen maar naar beneden.
Aanlokkelijk om dan hoofdredacteur te willen worden van Junct hoofdredacteur.
Ja, maar goed, dat werd in 2000. Toen was er één bedrijf wat het heel goed deed. Hè, en wat aan iedereen ter voorbeeld werd gesteld. Dat was Nokia. We moesten allemaal als Nokia worden. Hè, die maakte ooit laarzen en ging mobiele telefoons. Ze moesten allemaal een soortgelijke transformatie maken. En eigenlijk is gebleken in de 21 jaar daarna dat de kranten die zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke missie bleven, van gewoon goed je lezers informeren, op papier en digitaal, die zijn het sterkst gebleven. Dus je moet altijd dicht bij jezelf blijven. En een krant lezen, een papieren krant lezen, dat is gewoon een geweldig ritueel. Je kan je even lekker helemaal afsluiten aan je ontbijttafel of in een café. Het is gewoon iets van een fantastisch product. Nog
het gaat langzamer dan misschien Pieter Broertjes dag, maar het is aan het afkalven.
Het is aan het afkalven en gelukkig winnen we er heel veel digitale abonnementen bij. Hè. We stijgen weer. We zitten bijna op ons all-time high weer binnenkort. Dus het gaat heel goed met het aantal abonnees. Daarbinnen lezen steeds minder mensen papier. Of ze lezen door de week digitaal en alleen nog op zaterdag papier. Dus je ziet het wel afnemen, maar ik denk niet dat het weggaat. Ik vind het ook heel jammer dat tijdschriften als Esquire en zo, dat daar de stekker uit wordt gehaald. Want ik denk dat er een soort, ja, je gaat naar een nieuw evenwicht. Dat ligt lager dan we gewend waren. Hè? Vroeger dat iedereen nog een krant thuis had. Maar er komt een nieuw evenwicht, omdat het gewoon een heel mooi product is.
Hoe hoog is de papieren oplage van de Volkskrant over 5 jaar, denk je?
Door de week 100.000 en op zaterdag 300.000.
En nu zitten jullie op?
Nu zitten we door de week volgens mij op 160. En op zaterdag volgens mij net onder de 300.000. Dus ja, ik denk dat dat het nieuwe evenwicht wordt.
Dat wordt het nieuwe normaal. Want bij je aantreden als hoofdredacteur had je de ambitie om de Volkskrant misschien wel de grootste krant van Nederland te maken.
Een aantal abonnees. Hè?
Precies, dus niet alleen het papieren gedeelte.
Nee, dus het totaal aantal abonnees.
Is er iets van het plan terechtgekomen?
Nou, we zijn goed op weg. Ja, jammer is dat Telegraaf laatst het ook weer een beetje groeit. Maar op een gegeven moment heb ik de lijntjes van de Telegraaf en ons lijntje in een Excel-bestandje gezet. En toen dacht ik, als de Telegraaf zo hard blijft dalen en wij zo hard blijven stijgen, dan gaan we ze op een gegeven moment voorbij. En dat hoop ik nog steeds. Maar de Telegraaf heeft ook, die doet het ook goed op dit moment. Dus ja, het duurt iets langer dan ik gehoopt had. Maar dat is nog steeds het doel. De grootste krant in abonnees van Nederland.
Ja. Maar dan gaan jullie eigenlijk samen met Dagblad Trouw?
Nou, nooit. Want Trouw heeft zo'n eigen identiteit. En die hebben ook een hele goede hoek. Hè? Een beetje op christelijke waarden geïnspireerde journalistiek.
Ja, maar ze staan ook voor, ze gaan ook klimaat is belangrijk bij ze. Zingeving is bij jullie volgens mij ook belangrijk.
Ja, maar we zijn allebei heel winstgevend. Dus is geen,
dan de redactie samenvoegen aan de achterkant en dan 2 etalages? 2 verschillende kranten door dezelfde redactie gemaakt?
Ja, maar dat levert uiteindelijk niet zoveel op. We hebben in het verleden wel eens gedacht, ja, zo moeten we sport dan samen gaan doen. Of er werd van boven dan bedacht. Maar dat levert niet zoveel op. Dan bespaar je bij Trouw 2 mensen. Maar het is veel meer waard dat Trouw dat op zijn eigen manier sport beschrijft. Die lezers hebben liever wat minder te lezen, maar wat wel heel erg duidelijk een signatuur heeft, geloof ik, dan dat je alles door elkaar heen gaat.
Ja, maar van boven, dan bedoel je DPG, de uitgever. Zijn dit gesprekken die de uitgever zo af en toe bij jou op je bordje gooit?
Ja, de discussie over kopijdelen, die wordt continu gevoerd. Hè. Je hebt natuurlijk binnen AD en de regiokranten wordt gewoon heel veel stukken uitgewisseld. Dus Trouw en Parool worden stukken uitgewisseld. Wij leveren ons stuk ook aan de Morgen, hè, Belgische titel. Dus dat is een continue discussie. In hoever kun je gaan met dat delen?
Hoe ver zouden zij willen gaan? Wat geven ze aan? Waar wordt wel eens over gedroomd van die managers?
Nou, ze willen altijd iets verder gaan dan wij.
Ja, ja. En wat is iets verder? Wat stellen ze voor?
Nou ja, dat onze interviews ook bij andere media onder de aandacht worden gebracht. En ja, daar hebben wij wel wat moeite mee.
En bij andere media onder de aandacht wordt gebracht? Wat betekent dat concreet?
Andere DPG-media, dus dat je op een site van andere DPG-merken ook interviews van de Volkskrant kunt aantreffen. Bijvoorbeeld Het Laatste Nieuws of Humo. Belgische titels die onze stuk gebruiken. Ja, daar hebben we continu discussies over. Van ja, moeten we dit wel doen? Want digitaal is dat natuurlijk één wereld. Hè? Of als mensen naar de site van de Humo gaan, gaan ze misschien niet meer naar de Volkskrant-site. Dus ja. Daar hebben we continu discussies.
Ja, maar vanuit efficiëntie zit er een bepaalde logica in om zo te denken natuurlijk.
Ja, het bedrijf denkt snel. Die mensen die op die site van Humo komen, die komen echt niet op de site van de Volkskrant. Dus maak je geen zorgen. Dus ja, het is mooi dat je dat goede stuk nog een keer kan hergebruiken en dat dat veel meer lezers vindt. En dat is ook allemaal waar.
En wat is het tegenargument van de hoofdredacteur van de Volkskrant in zo'n geval?
Dat je identiteit op termijn ondergraaft als je stukken overal terechtkomen. Ja, het is een beetje, ik doe vaak het voorbeeld van Pierre Cardin. Dat was ooit een zeer chic modemerk. Totdat de eigenaar besloot dat hij volgens mij ook bij de Aldi Pierre Cardin ging verkopen. En Pierre Cardin lag op een gegeven moment overal. Ja, dan doet iets met de exclusiviteit van je merk. En dat is uiteindelijk niet slim. Dus je moet wel blijven nadenken hoe je merk of je titel, hoe je die beschermt.
Ja, je verwatert te veel.
Ja.
Ja. Jij zei nog iets anders ook bij je aantreden, dat je je best ging doen om de diversiteit te bevorderen.
Ja. Ja, doe ik nog steeds.
Hoe doe je dat?
Gewoon heel veel vrouwen op belangrijke posities proberen te benoemen. En ook mensen met een wat andere afkomst.
Ja, en toen dacht ik, dan had je ook kunnen zeggen, anderhalf jaar geleden, weet je wat, zijn er genoeg witte mannelijke hoofdredacteuren in Nederland. Ik vind dat dit een vrouw moet worden.
Ja, dat vond ik aanvankelijk ook. En ik heb ook wel geprobeerd om iemand anders zover te krijgen om hoofdredacteur te worden.
Oh?
Dan zou ik die gaan helpen.
Wie was dat?
Die wilde uiteindelijk niet.
Ah.
Dat is Shaila, ziet als ik.
Die wilde nog niet? Of wilde
nee,
niet?
Nog of helemaal niet. Het leek haar gewoon niet zo'n leuke baan, want je moet de hele dag vergaderen en zo. En daar heeft ze ook eigenlijk wel gelijk in.
Toen dacht je, dan pak ik die strafcorvée maar op.
Nou ja, nee, kijk, ik vind het een grote eer om leiding te geven aan de Volkskrant. Maar ik vind wel dat je continu de vraag moet stellen, ben ik nou de ideale kandidaat? Ik heb niet zo heel veel last van ijdelheid, denk ik. Dus op het moment dat er iemand opstaat die het beter kan, dan ga ik met groot plezier weer schrijven.
Word je voor een bepaalde periode benoemd bij de Volkskrant? Of?
Nee, volgens mij niet. En vroeger was het natuurlijk vaak 16 jaar. Ja, de hoofdredacteur bleef heel lang. Het wordt wel iets minder, denk ik. Hans Nijhuis gaat nu na 5 jaar weg.
Mm-hmm.
Ik denk wel dat je houdbaarheid wat beperkter wordt.
Hoe komt dat?
Ik denk niet dat ik 16 jaar ga blijven. Ik denk ook, wat Wouter Bos zei het in een interview dinsdag in onze krant, ging het over ministers. Door die sociale media en die exposure die je continu hebt.
De omloopsnelheid is groter geworden.
Ja, dus zowel voor politici, maar misschien wel voor iedereen die in de publieke ruimte acteert. Dat je, je bent zo aanwezig, de mensen reageren continu op je. Misschien is het op een gegeven moment gewoon klaar. Ja, net als bij Netanyahu hebben ze nu ook besloten dat het klaar is, hè, geloof ik. En bij Mark Rutte waren er ook best veel mensen die dachten dat het klaar was. Op een gegeven moment is het misschien wel op.
Ja. Het klinkt ook, als je het zo benoemt en opsomt, dat de functie van hoofdredacteur daarmee ook zwaarder is dan die 20 jaar geleden was. Omdat dit element erbij is gekomen.
Nou, het is ingewikkeld omdat je meerdere podia bedient. Hè. Je maakt niet meer alleen een krant, je maakt een site. Je bent op sociale media actief. Het is gewoon echt heel breed.
En bent meer kop van jut dan je ooit in de geschiedenis
was. Je krijgt natuurlijk door sociale media meer troep over je heen. Nou goed, dat kan ik allemaal prima hebben, dus daar leid ik niet onder. Maar het blijft op een manier wel aan je kleven, denk ik. Op een gegeven moment, dat zie je bij Rutte ook, als je iets lang doet, dan heb je op een gegeven moment zoveel aan je kleven. Ja, dat het misschien goed is dat er even iemand, een nieuw iemand komt die weer even schoon en onbevangen naar dingen kijkt.
Rutte moet opstappen, vind je?
Nou, dat vind ik niet. Daar vind ik niks van.
Oh.
Nee hoor. Nee, ik heb persoonlijke zwak voor Rutte. Okay. Maar goed, dat moet de politiek beslissen.
Ja. Ik zei in die aankondiging dat je eigenlijk vond je geen radio-interviews meer moest doen. Ik had begrepen dat je dat had bedacht na vorig jaar bij Spraakmakers. Maar ik vind dat je dit uur, mag ook wel een compliment geven toch, dat je het er goed vanaf hebt gebracht.
Oh, nou, dat is leuk om te horen.
Kan me vaak.
Ja, ik heb een grote valkuil en ik weet niet of ik daar nu weer in ben getrapt. Ik ben graag zo eerlijk mogelijk. En ik ga er dan vanuit dat mensen dat wel begrijpen.
Ja, maar dan wordt zo'n zinnetje uit zijn context gehaald en dan hoor je het overal weer terug.
Ja, en ik probeer ook altijd nieuwe zinnen te maken. Dus niet in standaardverklaringen te praten. Maar dan loop je risico, want dan roep je soms iets waarvan je achteraf denkt, dit was net niet zo slim.
Nee. Wil je ergens op terugkomen?
Volgens mij valt het wel mee.
Oké, ja.
Maar goed.
Het was een plezier om naar je te luisteren. Je mag nog een kettingvraag stellen. En dat is de vraag aan de gast die hier morgen komt. Corine de Vries, hoofdredacteur van regionale dagbladen bij Mediahuis. Oud-collega ook.
Ja, ik heb 9 jaar lang met veel plezier met Corine in de hoofdredactie gezeten. En
wat zou je van haar willen weten?
Nou, ik wil dus vooral weten wat ze mist. Nu ze niet meer voor de Volkskrant werkt. Maar ook wat ze absoluut niet mist. Nu ze niet meer voor de Volkskrant werkt.
Ja.
Ben ik helemaal benieuwd naar.
Dat ga ik ervoor leggen. Wat voor collega was het in de hoofdredactie?
Nou, enorm harde werker. Echt iemand die bergen kon verzetten. Ook iemand die niet terugdeinsde voor een moeilijke boodschap. Ja, en ook iemand met wie je lekker Robertje kon vechten als het moest. Ze was nooit bang voor een felle, stevige discussie. En daar hou ik zelf ook heel erg van. Dus ik heb altijd echt met veel plezier met haar samengewerkt.
Ja. Nou, morgen is hier dus de gast Corine de Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen, bij het Mediahuis. En vandaag was mijn gast Pieter Klok van de Volkskrant. Wat nu meteen met gezwinde spoed naar de redactie?
Ja, dat is wel de bedoeling.
Heb je al een idee wat op de voorpagina staat, eigen nieuws?
Morgen nog niet. We hebben een correspondent die is naar Litouwen. Hè, waar al die mensen, al die activisten uit Belarus, die vluchten daarheen. Dus die is daar gaan kijken hoe ze zich voelen nu. En niemand mag Belarus meer uit, hè, dat is vrij pijnlijk. Mm-hmm. Dus je kunt er gewoon, als je activist bent, kun je gewoon niet meer weg.
Nee.
Nou goed, hij gaat het nu een verhaal vanuit Litouwen maken.
Okay. Nou, we lezen het morgen in de Volkskrant. Dank voor de komst, Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Voor de luisteraars, onze afleveringen zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Tot morgen.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.